Wij naderen het beloofde land. En het eerste land waarmee we in... Ja, de amen, jullie niet. Ik heb het over Israël, hè. Het eerste contact is met Edom. Hoort Edom bij het beloofde land? Antwoord, nee. Edom is een broer van Jacob. Uw broer Israël, wordt hier ook gezegd. Het is een broedervolk. Hier heb je het oude conflict tussen Jacob en Esau. Dat voert hier veel te ver, maar je kunt de hele wereldgeschiedenis rondom dit conflict rangschikken. Dat komt direct dan nog wel even op terug. Edom, dat zijn de nakomelingen van Esau. Edom behoort niet tot het beloofde land, tot het beloofde territorium. We leren hier iets interessants, iets nieuws. Het staat nergens. Het is een engel door wie God de uittocht heeft bewerkt. Nou, is engel in het Hebreeuws malach. Denk maar aan Malachi, dat betekent mijn engel of mijn boodschapper. En Rashi zegt, dat is gewoon Mozes zelf. Want malach is letterlijk boodschapper. Trouwens, het woord engel komt van het Latijnse angelus. En dat betekent ook, nee, het Griekse. Griekse angelos. En dat betekent ook hetzelfde, boodschapper. Nou, dat vind ik een hele goede gedachte. Want voor de rest van een engel die daarmee een speciale rol gespeeld heeft, daar horen we helemaal niets. Israël stelt zich nederig op. Israël vraagt alleen maar doortocht. Twee keer zelfs. We zullen niets uit uw land gebruiken. En als we wel wat gebruiken, zullen we ervoor betalen. En we volgen de koningsweg. Twee jaar geleden waren we met een hele grote groep. Sommigen zitten hier in Israël. En daar zijn we met de bus over die koninklijke weg gereden. Hoog door de bergen. Nou weet je niet of die koningsweg zo heet naar aanleiding van deze Bijbeltekst. Dat zou zomaar kunnen. Ibn Ezra en Rashbam zeggen dat het zou de weg zijn die de koning voor hen zou uitstippelen. Maar het zou misschien veel eerder zo kunnen zijn dat die weg als zodanig bekend stond. Vaak was dat natuurlijk in die landen. Er was maar één werkelijk begaanbare weg en dat was de koninklijke route. Wij gebruiken die uitdrukking nog steeds. Je moet in zaken van moeilijkheden de koninklijke weg bewandelen. Edom weigert, op een botte manier zelfs, en dreigt zelfs met zijn leger. En ja, dan moet je natuurlijk wel overwegen wat je dan gaat doen. En het is de Heere God die daarbij, dat vinden we pas in Deuteronomium 2, verbiedt om Edom aan te vallen. Precies vanwege deze reden. Jullie hebben hier niets te zoeken. Dit is niet jullie land. Dit is het land van jullie broedervolk Edom. Jullie hebben vriendelijk gevraagd om er doorheen te mogen trekken. Dat mag niet. Dan eromheen. En het mooie is, door eromheen te trekken, komen ze op een heel andere plaats bij de Jordaan terecht. Namelijk bij Jericho. Waaruit je ziet dat uiteindelijk toch God al deze dingen in zijn hand heeft. En ze precies daar laat aankomen bij de Jordaan waar ze ook moeten wezen. Edom is een broedervolk. Maar in 2 Korinthe 11 vers 26 vinden we die uitdrukking valse broeders. Wij hadden twee broeders in onze gemeente die konden verschrikkelijk vals en verschrikkelijk hard zingen. Die hadden ook de bijnaam valse broeders. Maar dat is toch niet hetzelfde als wat hier bedoeld wordt. Valse broeders, daar heb je alleen maar last van. Ze rekenen zich tot de broeders, maar ze zijn het eigenlijk niet. In Johannes 2, daar schrijft Johannes, ze zijn van ons uitgegaan, want ze waren niet van ons. Ze hebben het masker afgeworpen en duidelijk gemaakt dat ze eigenlijk niet bij ons horen. Maar voordat ze weggingen, hebben ze wel een hele hoop ellende veroorzaakt. En heel wat gelovigen in de war gebracht. Judas vers 4, daar wordt over mensen gesproken die van terzijde zijn ingeslopen. Dus broedervolk is niet altijd positief. Nou, toch even iets over die rabbijnse traditie, want ja, dat is toch bijzonder. Edom ging in de rabbijnse traditie, zeg maar met name in de Talmud, maar ook in de Midrash, een aanduiding worden voor het Romeinse Rijk. De rabbijnen konden niet openlijk over het Romeinse Rijk spreken, zeker niet kritisch, want dat was gevaarlijk. Dus zeiden ze Edom en iedereen wist wat de bedoeling was. Toen het Romeinse Rijk een christelijk rijk was geworden, ging Edom dat christelijke rijk aanduiden en geleidelijk eigenlijk de christenheid. En dat is heel diep. Als je overal leest in wat er over Edom gesproken wordt, je denkt daarbij aan de christenheid en dan vooral in de negatieve zin. Als de christenheid die constant Israël tot last is geweest. Ik zei het vanmorgen tegen de studenten. Alle antisemitisme in de westerse wereld komt bij de christenen vandaan. Christenen tussen aanhalingstekens. Zelfs Hitler's antisemitisme zou ondenkbaar zijn zonder eeuwen van zogenaamd christelijk antisemitisme. Daarom zei ik al die strijd tussen Jacob en Edom, die altijd zo stroef gaat, heeft een hele diepe, diepe achtergrond. Die gaat terug op het conflict van die twee binnen het gezin van Isaac en Rebecca. Maar daar kunnen we nou niet over uitweiden. Ja, al heel gauw volgt nu de dood van Aaron. Ik zal in mijn leven nooit meer eraan kunnen denken zonder aan die reis van anderhalf jaar geleden te denken. Ik heb nog een mooie foto, zag ik, van mezelf met de berg Hor op de achtergrond. Zeer indrukwekkende, zeer hoog, zeer bedreigend, massief eigenlijk. Daarboven staat nog steeds een klein tempeltje of een heiligdommetje. Vanwege het feit natuurlijk dat daar Aaron begraven is. Dat was wat. Die man was ook al, even denken, bijna 123. En dan zo'n heel eind naar boven klimmen. Met je volle kledij aan. Eigenlijk was Mozes de hoofdschuldige, zouden we zeggen. Maar Aaron was daarin toch onmiddellijk betrokken. Voor hem wordt het vonnis onmiddellijk voltrokken. Maar dan toch zo, zegt Rashi, op een lieve manier. Hij mag het zo beleven dat hij nog mag zien hoe zijn hoge priesterlijke kleding overgedragen wordt op zijn zoon Eleazar. Hij weet, het gaat door. Niemand van ons is onmisbaar. Als wij er niet meer zijn, gaan anderen het werk voortzetten. Het is ook bijzonder dat het hele volk dat gadeslaat. Het was een prachtig gebeuren. Het is ook het meest wonderlijke sterfbed en begrafenis die je kan voorstellen. Die drie mannen, Mozes, Aaron en Eleazar, die daar naar boven gaan. En alle kijken toe, want alle weten wat er gaat gebeuren. En alle zijn ook betrokken. Die mensen stonden daar met een slecht geweten. Die dachten, als wij niet zo opstandig waren geweest, dan zouden Mozes en Aaron niet de straf hebben hoeven ondergaan. Dat ze het beloofde land niet mogen binnengaan. En bovendien, dit is onze hoge priester. Als Eleazar terugkeert, dan weten ze wat er ook gebeurt. De hoge priesterlijke arbeid, bediening, wordt gecontinueerd. Wat er ook gebeurt. Er is een hoge priester tussen het volk en God. En dat heeft natuurlijk ook voor ons hele grote betekenis. Ze blijven daar ter plekke om 30 dagen te rouwen over Aaron. Een tijdperk is afgesloten. En dan nu die merkwaardige geschiedenis van de koperen slang. Eerst plaats er is strijd om de regio. Niet alleen in de regio, maar ook om de regio. Want we naderen nu het land dat wel aan Israël beloofd is. Al is het aan het overjordaanse. Het is toch een regio die bij Israël hoort. In het boek Jozua wordt dat land uitvoerig beschreven. Het gebied wordt Atarim genoemd. Maar de Targum, jullie weten misschien wat een Targum is. Dat is een Arameese parafrase van het Oude Testament. Er is een hele oude, zo van rond het jaar 100. Van een zekere meneer Onkelos. Een Targum met een hoge reputatie. En die kijken naar het woord Tarim dat in Atarim zegt. En Atarim betekent verspieders. Dit was de weg die de verspieders waren gegaan. Dat was onvoorzichtig, want daardoor wisten de vijand precies waar ze zaten. En kon de vijand hen dus aanvallen. In dit hoofdstuk zie je wat betekent strijd binnenin ons. Dat zijn de twee vormen van strijd in onze levens ook. De strijd tegen de machten buiten ons, Satan en zijn trawanten. En de strijd binnenin ons. En die twee horen bij elkaar, want de Satan vindt een bondgenoot in onze eigen ziel. En alweer rebellie. En dit is een hele merkwaardige vorm van rebellie. Nu gaat het niet over alle nadigheden van de woestijn, maar over eten en drinken. Nou ja, daar wordt veel herrie over gemaakt. Er is geen water. En het brood is waardeloos. Nou, dan met eerbied gesproken, nu trap je de Heere God op zijn teen. Psalm 78 noemt dit het brood der engelen. Panis Angelicus, voor de muziekkenners onder ons. Oftewel ook de brood der machten, dat verachten ze. En als je natuurlijk ook nog weet in Johannes 6 dat Yeshua zelf zich het brood des levens noemt. De bron van het ware leven voor ieder die bij Gods volk wil horen. Dan betekent dat dat ten diepste geestelijk gesproken dit een verachting van Yeshua zelf is. En daarmee een verachting van God die het brood des levens geeft. Dit is een nieuwe manier van rebellie. God verachten om wat hij geeft. Dat is heel merkwaardig. Het volk zegt, jullie hebben ons dat aangedaan. En Aaron is er niet meer. Wie zijn jullie? Rashi zegt, dat is God en Mozes. Ik aarzel een beetje. Maar ja, ik weet ook niet verder wie er aangesproken moet worden. Hij zegt, het is God en Mozes. Het volk stelde Mozes op één lijn met God en verwijt beide dat ze niet goed voor hen zorgen. Nou, u weet wat er gebeurt. Ze hebben het water uit de rots, dat hadden ze ontvangen. Ze hebben een nieuw priesterschap ontvangen in de vorm van Eleazar. Ze waren van alles voorzien wat ze nodig hadden. En wat gebeurt er? Juist hier komt weer de les van het vlees boven water. Johannes. Ik las in Engeland van een jonge man die nogal met zichzelf ingenomen was en naar een oudere broeder toe ging en zei of er nog een mooi thema was waar hij nou een studie van kon maken. En die broeder zei, ja, je moet dus een studie maken van 6 woorden in Johannes 6. In het Engels zijn het er maar 4, maar goed, in het Nederlands zijn het er 6. En zei, wat zijn die woorden? Hij had het panel klaar en hij zei, het vlees is van geen nut. Ik weet niet of de boodschap overkwam. Ik heb ook nog een verhaaltje over de opa van een van de aanwezigen hier. Die pas in de gemeente was, hij was nog heel jong. En hij ging naar de oudste broeder in de vergadering toe en hij zei, ik heb een lijstje gemaakt van alle tekortkomingen die ik hier gevonden heb. Oh. En die oude broeder zei, je lijstje is niet compleet. Want sinds 3 weken is de totale hoeveelheid vlees nog verder toegenomen. Dat duurde even voordat de boodschap overkwam. Nou, de kleindochter zal wel weten over wie het gaat. En sommige anderen ook. De les van het vlees. Weet je waarom ik dit zo belangrijk vind? Ik ga dat direct in de volgende dia ook wel laten zien, maar ik doe dat nou hier maar meteen. Evangelisten hebben een voorrecht dat leraren niet hebben. Evangelisten mogen elke tekst van de Bijbel gebruiken en misbruiken. Maakt niks uit als er maar mensen tot geloof komen. Dat klinkt misschien een beetje, beetje drastisch. Maar luister, als het woord gebracht wordt, ook al is het puur theologisch gesproken nogal krom, maar als het mensen aanspreekt, ik vind het prachtig. Maar leraren hebben dat voorrecht niet. Die moeten uitleggen wat er echt staat en wat het echt betekent. En zo is met Johannes 3 vers 16 ook. Dat iedere christen uit zijn hoofd kent. Want al zo lief heeft God de wereld gehad enzovoort. Nou, zou er 1 tekst zijn meer geschikt voor evangelieprediking? Maar het punt is, het is helemaal geen evangelieprediking. Ja, het is een prachtige boodschap. En hij is heel mooi om aan zondaren te verkondigen. Maar in de context waarin Yeshua dat woord gebruikt, maar ook zeker hier deze geschiedenis, gaat het niet om evangelieprediking. Want u weet dat Paul daarvoor in vers 14 en 15 van Johannes 3 staat, zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet ook de Zoon des Mensen verhoogd worden, omdat een ieder die gelooft eeuwig leven hebben. Huis, het gaat hier niet over zondaren die de boodschap van het evangelie horen. Het gaat hier over het volk van God. En dat zijn hier geen baby's die aan het begin van de woestijnreis staan. Dit, ja, de goed zijn er ook wel kleine kindertjes bij natuurlijk. Maar de oudsten, die hadden al 40 jaar woestijnreizen op zitten. En voordat ze het beloofde land ingaan, moeten zij leren, wat elke zondaar ook moet leren. Maar wat je zelfs moet leren als je al 40 jaar met God hebt mogen wandelen in de woestijn. Dat is dat in jou, in je vlees, geen goed woont. Na 40 jaar. Dat is ook voor ons belangrijk. Het vlees wordt nooit opgeknapt. We krijgen een nieuw hart, we krijgen een nieuw leven, we krijgen de Heilige Geest. Maar ons vlees verbetert voor geen sikkerpit. En zelfs na 40 jaar moet je dat nog steeds ervaren. En hier hebben ze een geestelijke overwinning behaald op Arad. Het lijkt wel of je dan extra kwetsbaar bent. Ik weet niet of u dat nog weet van Abraham. In Genesis 15 hebben we dat besproken. Abraham na zijn geweldige overwinning was juist toen heel kwetsbaar, zodat God tegen hem moest zeggen, wees niet bevreesd. Simson, na zijn grote overwinning over de Filistijnen, viel aanmächtig ter neer en dreigde te sterven van de dorst. Elia, die 850 priesters ter dood heeft gebracht. En de volgende dag kreeg hij een briefje van een vrouw en hij gaat op de loop. Die ene vrouw, die had meer invloed, uitwerking op hem dan die 850 priesters. En zo zie je met deze mensen ook. Ze waren zo rijk gezegend, alleen niet naar hun zin. Dat is een hele merkwaardige manier van mopperen. God is goed, alles wat hij geeft is goed, maar het is voor jou niet goed genoeg. En ze worden gebeten door de slang. Weet je nog dat de eerste zonde ook door een slangenbeet kwam in het paradijs? Het staat een mooi vers in Prediker 10 vers 11. Als de slang bijt voor de bezwering, dan baat de bezwering niet. Dat is een diepe geestelijke boodschap. Ik herinner me uit mijn jeugd nog heel veel preken en dit was één zo'n preek over dat vers. De bezwering was er van voor de eeuwigheid. Voor de schepping was de bezwering er al, van de slang. Toen de slang beet in het paradijs, had God de bezwering al toebereid. In de persoon van zijn zoon die hij in deze wereld zou zenden. En zo is het hier ook, maar dan in geestelijke vorm, als een voorafschaduwing daarvan. Ze roepen tot Heere God. Wij zeggen nog wel eens een keer, ja, is die belijdenis nou wel diep genoeg? Ik heb meermalen mensen bij me gehad die zeiden, dan zei ik, als ze geen zekerheid van het geloof hadden, dan zeg ik, daar staat toch in 1 Johannes 1 vers 9, als we onze zonden belijden, God is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven. Ja, maar heb ik het wel echt beleden? Had ik wel genoeg berouw enzovoort? En dan zeg ik altijd, nee, dat weet ik wel zeker dat je dat niet had. Wie kan er nou zeggen dat hij, als hij zijn zonde van God beleed, dat hij genoeg berouw had? Onze heiligheid kan niet tippen aan die van God. Maar gelukkig dat je daar niet naar beoordeeld wordt. En Rashi zegt, zo is het hier ook. Mozes gaat opnieuw voorbeden doen voor het volk. Terwijl hij had kunnen denken, ja, nou is het welletjes geweest, dan schrijf ik hem, ja, dan doe ik het niet meer. Maar de voorbidder mag niet zelf beoordelen of de belijdenis wel echt is. Dat moet hij aan de Heere God overlaten. Dat is belangrijk. Wij eisen soms een oceaan van berouw voordat we iemand een theekopje genade schenken willen. Bij God is het al een theekopje berouw genoeg om een oceaan van genade te schenken. Als ik denk aan Agab, hoe die verootmoedigt, terwijl dat toch echt niet veel diepgang had hoor. En hij bleef nog steeds een goddeloze koning. Maar na de woorden van Elia verootmoedigde hij zich en onmiddellijk heeft God de straf verzacht. Mozes doet voorbeden en Rashi zegt dat was goed. Want hoe diep het ging, ja, als je gebeten wordt door de slangen en je begint te roepen tot de Heer, dat is puur eigenbelang. Is dat nou werkelijk verootmoedigd zijn over de zonde, bla bla bla? Nee, natuurlijk niet. En Mozes doet het toch, dat is een goede zaak. En hier zien we weer datzelfde principe dat we de hele avond al hebben. Ze zijn door de slang gebeten. Het is door het zien op een slang dat ze genezen worden. Wat betekent dit nou? In Romeinen 8 vers 3, dat moet u maar eens rustig nalezen, wordt dat principe eigenlijk wel aangeduid. Daar staat dat God zijn zoon in deze wereld stond in een lichaam gelijk aan dat van de zonde. En met het oog op de zonde. Daar kun je ook, dat ga ik nou niet uitweiden vanuit het Grieks, maar daar kun je ook zondoffer vertalen. Je kunt eigenlijk zeggen, God zond zijn zoon in de wereld om het zondoffer te zijn. Maar hoe is hij het zondoffer geworden? Dat staat in 2 Korinthe 5 vers 21. Hij die geen zonde gekend heeft, is voor ons tot zonde gemaakt. Hij heeft de zonde uitgeboet door tot zonde te worden. En daarin zie ik met vele anderen de verklaring waarom het de slang is waardoor je van de slangenbeet bevrijd wordt. Er is een verband, zoals de zonde en het zondoffer, het dier dat als zondoffer gebracht wordt, aangeduid wordt door datzelfde woord gataat. Dat zonde betekent en zondoffer. Er is een diepe innerlijk. Natuurlijk, slang heeft ook een negatieve betekenis. De duivel wordt met een slang vergeleken soms. De oude slang in het paradijs. Maar hier heeft slang een positieve betekenis. Het is een koper. Een koper heeft in het algemeen in de Bijbel de betekenis van dat wat bestand is tegen het vuur van Gods oordeel. Denk maar aan die koperen vuurwerkpannen waarmee het altaar overtrokken werd. Het is om zo te zeggen, is dit koper bestand tegen dat vuur van die vurige slangen. Zo staat letterlijk, vurige slangen. En dan moet je opletten op een mooi verschil tussen Oude en Nieuwe Testament. Dat heb je ook met de Pesach. Kom nog weer even terug op Pesach. Wat is nu toch Pesach? Als je aan de Jood vraagt waarom vier je Pesach, Antien heeft het straks al samengevat, dan zal hij zeggen om te vieren dat God ons uit Egypte verlost heeft. De verlossing is het antwoord. Terwijl als een Nieuwtestamentische gelovige antwoord geeft waarom vier je avondmaal, of ook wat betekent dat je verlossing vieren, dat hij veel meer de nadruk zal leggen op de verlosser. En dan bedoel ik niet God, dan bedoel ik het lam. Je kan je wel voorstellen, de sedermaaltijd is vandaag zonder lam. Dat is het meest pijnlijke dat je tegen een Jood kunt zeggen. Als je maar ten maakt op het feit dat zijn hele dienst, die naar Gods bestel gebaseerd is op een offer, vandaag de dag in feite onmogelijk is, omdat er geen offers gebracht kunnen worden, want er is geen tempel. Wat is Pesach zonder lam? Dat is de diepe, diepe tragiek van Israël. Van Yom Kippur. Van al die feesten waarbij zij het offer van Yeshua nog niet kennen in veel gevallen. en alleen maar kunnen vooruitzien naar de derde tempel waarin er weer offers gebracht zullen worden. Dus staat centraal in Pesach de verlossing. Voor ons staat centraal het lam, waardoor de verlossing tot stand komt. Tenminste, als je een beetje gerijpter een nieuwtestamentische christen bent. Want zoveel, daarvoor lijkt ook alleen de verlossing wel het allerbelangrijkste te zijn. Maar het belangrijkste is degene door wie de verlossing tot stand is gebracht. Het lam. En daarom zegt de Talmud, en ook Rashi zegt het, Nachmanides zegt het, het gaat niet zozeer om die slang als zodanig. Zie en leef, zegt het oude Johan de Heerlied. Nee, het kijken eraan herinnert hen aan de grootheid en de goedheid van God. Is dat waar? Ja, natuurlijk is dat waar. Maar nieuwtestamentisch uitgedrukt zouden we het zo nooit zeggen. Natuurlijk, Yeshua herinnert ons aan de grootheid en de goedheid van God. Maar het is door hem dat er genezing en heil is. Door een blik op het kruis is er leven en heil. En dus hier, daar ligt veel meer de nadruk op degene door wie de verlossing tot stand komt. En niet alleen maar op de God die verlost, dan op de verlossing als zodanig. Dus wij zouden dat iets anders zeggen nu, in het licht van het Nieuwe Testament. Merkwaardig hoe Yeshua zich uitdrukt tegenover Nicodemus. De Zoon des Mensen wordt verhoogd, dat is een merkwaardig woord. Daarin zit al de letterlijke zinspeling natuurlijk op het kruis. Verhoogd van deze aarde. Hangende tussen hemel en aarde. Vind je drie keer. Johannes 3, Johannes 8, Johannes 12. Johannes 12 zo bijzonder. Palmzondag. Maar de Grieken komen op het feest om Jezus te zien. En wat zegt hij dan? En ik, als ik van de aarde verhoogd ben, zal alle tot mij trekken. Al die Grieken tot de Hollanders aan toe. Alle volkeren van de wereld worden... Hun blik wordt gericht naar die ene die verhoogd is. Zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Zo wordt de Zoon des Mensen verhoogd. En aan het kruis is hij degene die alle aandacht, aller ogen op zich vestigt. Maar er is ook een heel andere betekenis van het woord verhogen. Moet je goed uit elkaar houden. Als in Handelingen 2, Handelingen 5, Filippenzen 2 gesproken wordt over verhoging. Dan gaat het over de verheerlijking aan Gods rechterhand. Hetzelfde woord wordt gebruikt voor twee heel verschillende dingen. Hij is verhoogd aan het kruis. Hij is ook verhoogd in de zin van verheerlijkt aan Gods rechterhand. Nou, ik zei het u al, Johannes 3 is vaak toegepast en dat mag ook. Wie zal nou een evangelist willen zeggen, nee, dat mag je zo niet toepassen. Wees maar blij voor elk mens die door deze prediking tot geloof komt. Maar in nummer 21 gaat het over heel wat anders. Gaat het over ons. Allemaal wijze, oudere, gerijpte gelovigen die zoveel beter zouden moeten weten. En die toch af en toe weer keihard met hun neus op het feit worden gedrukt dat het, dat vlees dat in ons is, dat daarin geen goed woont. The flesh profiteth nothing. Dat zijn die vier Engelse woorden. Ik heb ook een spreek gehoord aan mijn jeugd. Ja, daar wordt de grondslag gelegd. Waarin een broeder zei, Johannes 3, vers 16 is de meest onbekende tekst van de Bijbel. Want iedereen leest alsof er staat op dat er niet dat die gelooft vergeving aan zonde ontvangt, maar dat staat er niet. Of verlost wordt van het eeuwig verderf. Dat staat er niet. Er staat op dat een ieder die gelooft eeuwig leven ontvangt. En hij zei, de meeste mensen weten helemaal niet wat dat is. Vraag maar eens aan de gemiddelde gelovigen. Wat betekent dat eeuwig leven? Dan zeggen ze straks naar de hemel gaan. In het RD zie je wat van die advertenties. Deze of geen is gestorven in de hopen des eeuwige levens. Is dat het eeuwige leven? Er staat ook niet bij wat ze precies mee bedoelen natuurlijk. Maar... Dus die broeder die zei... Het is helemaal onbekend. Het allermooiste wat Yeshua daar belooft. De geweldige vrucht van het feit dat hij verhoogd is aan het kruis. Eeuwige leven. Mensen denken dat betekent zoiets als voortbestaan tot in eeuwigheid. Ja, als de duivel bestaat ook voort tot in eeuwigheid. Eeuwige leven. Eeuwige leven is het land. Het is het beloofde land. Dat maakt het juist zo bijzonder, dat woord Johannes 3 vers 16. Mozes... heeft de slang in de woestijn verhoogd, zodat het volk door op die slang te zien, toch ondanks al hun zondigheden het beloofde land mag binnengaan. Het eeuwige leven is het leven van het beloofde land. Dus eigenlijk is dat het koninkrijk Gods. Denk aan al die mensen die aan Yeshua komen vragen, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Die bedoelden niet, hoe kom ik in de hemel? Dat is echt een katholiek-protestantse vraag. Terwijl het daar in het Nieuwe Testament bijna nooit over gaat. Het gaat altijd over de vraag, hoe kom ik in het koninkrijk Gods? Hoe krijg ik deel aan het Messiaanse Rijk? En dat is het beloofde land waar Israël nu bijna voor stond. Dus als zij er pal voor, word je nog even pijnlijk aan herinnerd als je op je gezicht valt. Dankzij mijn eigen prestatie kom ik hier niet. Het is niets uit mezelf. Word ik weer pijnlijk aan herinnerd. En dat geldt voor ons precies zo. Het is alles uit God. En wij voegen eraan toe door middel van het Lam. De verhoogde Zoon des Mensen. Weet je? Als je dat door gaat krijgen, gaat Johannes 3 vers 16, vers 14 tot 16, heel anders tot je spreken. Ten eerste realiseer je over wie het er eigenlijk gaat. En ten tweede wat jij door ontvangt, het eeuwige leven, wat dat betekent. En zo wordt de onbekende tekst van de Bijbel dan toch nog een bekende tekst. Nou, mannen en vrouwen, nog even volhouden. De laatste sloffen door de woestijn. Vers 10 tot 13, Ibn Ezra zegt, nu moeten ze wegtrekken van het land Edom. Nou komen ze in de buurt van land dat wel beloofd is. Op onze reis door Jordanië zagen we dat ook heel treffend. Want was het ook weer, je komt eerst reden vanuit het zuiden naar het noorden. Eerst door Edom, dan kom je door Moab en dan door Ammon. Hesbon bestaat nog steeds. Ammaan, de hoofdstad, is naar die Ammonieten genoemd. De Ammonieten vind je hier trouwens niet, de Amorieten. De Amorieten is eigenlijk de Canaan niet bij uitstek. In Genesis 15, weet je nog wat de Heer God tegen Abraham zei? 400 jaar zal je nakomelingschap verdrukt worden, want eerder is de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten niet vol. De Amoriet, dat is de Canaan niet bij uitstek. En Canaan is het beloofde land. En zover als de Amorieten hun macht laten uitstrekken, zo ver heeft God het land beloofd aan het volk. We lezen hier over een volk, over een boek, pardon, dat we helaas niet meer kennen. Dat zou toch mooi zijn als dat nog eens onder het zand van de woestijn vandaan kwam. Het boek van de oorlogen des Heren. Maar misschien is het ook wel goed dat we die kennen, want wij schrijven eigenlijk allemaal zo'n boek. Als het goed is, toch? Figuurlijk gesproken. Het boek over uw eigen geestelijke overwinningen. Johannes schrijft in 1 Johannes 2 tegen de jongelingen. Waaraan kan je een jongeling herkennen? Waaraan kan je zien dat hij geen geestelijke baby meer is? Hij kent de strijd. Hij heeft de kogels om zijn oren horen fluiten. Hij heeft het kruid aan geroken. Hij kent de strijd tegen de boze. En ieder van ons kan zijn eigen triomfen, maar ook zijn eigen nederlaag in dat boek opschrijven. Dus laten we dat boek maar privé houden. Het is hier een antieke verzameling van verhalen rond Israëls verovering van Canaan. En dan hier speciaal over Moab. Er is nog zo'n boek dat verloren gegaan is. Het boek der oprechten, of des oprechten, wat twee keer genoemd wordt. Sommige mensen denken dat het over hetzelfde boek gaat. Het is ook zo'n soort boek dat je je eigen privéleven zou kunnen schrijven. Dat je ook maar beter geheim kan houden. Dan moet je andere mensen niet lezen hoe oprecht jij wel bent. Dat is een zaak tussen jou en de Heere God. Daar heeft een ander niks mee te maken. Dus hou die boeken maar verborgen. Die laatste fase is toch wel heel bijzonder. Na die koperen slang, na deze diepe, diepe les, is het toch als het ware iets moois aan het groeien. Als je al die plaatsnamen die hier staan, dan ga ik dan niet allemaal voor u uitwerken. Maar deze dan, BR, dat betekent bron. Nou, dat is wel een hele wonderbaarlijke bron. Want er wordt een lied over gezongen en daar staat dat de vorsten hoefden maar met hun scepters in de grond te prikken en het water kwam tevoorschijn. Ik weet niet hoe poëtisch dat bedoeld is, maar zo staat het hier eigenlijk. En luister, dat moet ik u vertellen. Op Johannes 3 volgt Johannes 4. Nou, dat is geen grote openbaring. Maar in Johannes 4 wordt gesproken door Yeshua tot de Samaritaanse vrouw over het levende water. Over een bron van levend water die een bron van water die opspringt tot in het eeuwige leven. Hé. Hey. Bij dit laatste stukje woestijnreis wordt de ene bron na de andere geopend. Je hoeft niet meer met stokken op rotsen te slaan. Je hoeft niet meer te smachten naar water. De vorsten steken een scepter in de grond en het water borrelt tevoorschijn. Johannes 7 is een nog verdere climax. Vers 38. Wie gelooft in hem die mij gezonden heeft, het levende water zal uit zijn, de stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dat zei hij van de Heilige Geest die zij ontvangen zouden. De kracht van de Heilige Geest gaat zich in onze levens openbaren, hoe dieper we de les van het vlees geleerd hebben. En hoe hoger de dunk we nog van onszelf hebben, en dus hoe weinig we de les van het vlees geleerd hebben, des te minder kan de Heilige Geest ons gebruiken. Dus vandaar dat het nog niet zo gek was van die oude broeder om aan die jonge broeder op te geven. Dit is de les. The flesh profiteth nothing. Merkwaardig lied. Vers 20, daarna wel het einddoel, maar straks komt het nog een keer genoemd. De velden van Moab, de woestijn is voorbij. Eigenlijk geestelijk gesproken, als woord en geest zo'n beslag krijgen op onze levens, dan ben je eigenlijk boven de woestijn uit. Als Paulus in de Filippenzen brief schrijft, dan zeg je, daar is hij eigenlijk de woestijn al uit. Daar is hij al in de velden van Moab, zijn hart is al helemaal in. En Colossenzen nog meer, zijn hart is al helemaal in het beloofde land. Woestijn is geweest. Filippenzen is de brief van de ervaring. 40 jaar ervaring. Daar schrijft hij ook, ben een oud man. Oh nee, dat schrijft hij aan Filemon. Maar dat was dezelfde tijd geschreven. Filemon, ben een oud man. Hij heeft alles meegemaakt. Over zichzelf, maar ook over de trouw van God. Filippenzen 4 vers 13. Dat is ook zo'n vers dat je niet uit een boekje kan leren. Ik vermag alles door hem die mij kracht geeft. Dat moet je niet in je kleine kindertjes leren. Laat ze dat zelf maar ondervinden. Paulus zegt dat niet omdat hij nou helemaal zo vroom is. Paulus zegt dat omdat hij weet uit ervaring dat in alle omstandigheden al zijn kracht gelegen is in de Heere God, in Yeshua. Dat is ook vers van de ervaring. Er zijn heel veel dingen die kun je uit een boekje leren. Maar er zijn ook heel veel dingen die kun je niet op een theologische opleiding of een bijbelschool leren. Die leer je alleen in de ervaring. Dat is waarachtig bevindelijk voor degene die met dat woord wat kunnen aanvangen. 9 pleisterplaatsen vind je hier en 2 daarvan met een lied verbonden. Denk erom, vanaf Exodus 15 is er niet gezongen. Dat is wel triest, hè? Böse Menschen haben keine Lieder, heeft Heinrich Heine gedicht. Het is toch wel triest als er niet gezongen wordt. Dat is toch wel erg. Een gemeente waar ze niet zouden zingen, dat kun je toch niet voorstellen gewoon. En hier bij het 4e en bij de 5e pleisterplaats een lied. Een strijdlied. En een loflied. Mooi, ik zei het net al na Johannes 3. Geloof in die zoon waardoor je het eeuwige leven ontvangt. Dan komt Johannes 4, die bron van verkwikking, die springt door in het eeuwige leven. Dat is het werk van de Heilige Geest. Johannes 7, dan word je tot zegen voor anderen. Als je zo vol bent van de Heilige Geest. Ik heb daar een boekje liggen. Hoe word ik vervuld met de Heilige Geest? Het leuke is, als je nog meer dan vervuld wordt, ga je overlopen. Dan gaan de stromen van levend water uit je binnenste vloeien. Maar dan moet je eerst natuurlijk zelf vol zijn. Ik zei het al die triomfen worden genoteerd in Gods boek. Dat is mooi. Ik weet maar een mooie preek over iemand die het zo prachtig vond in Psalm 56 vers 9. Al mijn tranen staan in uw boek. Dat is ook waar. Alle tranen die gelovigen hier op aarde wenen staan ook in Gods boek. Maar er is ook een boek van de triomfen, van de overwinningen. Niet alleen maar van de droevige ervaringen die door God worden bijgehouden. Maar ook voor de geestelijke kracht die zich in onze levens mag openbaren. In geestelijke kracht waardoor wij de vijand kunnen weerstaan. Dat is dat boek van de oorlogen des Heer. Niet van onze oorlogen. Dat zijn trieste boeken. Ik lees nog eens een boek over de oorlog. Triest. Dit zijn de oorlogen des Heer. Dit is het Nieuwe Testament, de geestelijke strijd. Waar we zoveel over lezen. En denk erom, geestelijke strijd is niet de strijd tegen de zonde. Dat is een groot misverstand. Tegen de zonde moet je helemaal niet strijden. Dat is veel te veel eer. Je moet je voor de zonde dood houden, zegt Paulus. Dat is heel wat anders. Strijden tegen de zonde, word je alleen maar zwart van. Net als vechten met de kolenboer, word je ook alleen maar zwart van. Daar heb je niks aan. En je wint het ook nooit. Je moet je voor de zonde dood houden. En dat kan door de zonde te negeren en je te vullen met de Heilige Geest. En je te richten op de Yeshua en op de kracht van God. Ik zeg wel eens tegen mensen, ook tegen studenten. Wat vind je van de volgende stelling? Als ik helemaal vervuld ben met de Heilige Geest, zondig ik niet. Dan krijg je altijd een mooie gesprek, hoor. Heel veel mensen kijken me dan wantrouwig aan, want die kunnen zich daarbij niks voorstellen. Het is ook een beetje gewaagde stelling, maar het is wel leuk om er een discussie over te krijgen. Als je vol bent van de Heilige Geest, en dat is hier wat met Israël gebeurt. Die ene pleisterplaats aan de andere, het spreekt allemaal van levend water. De woestijn is voorbij. Je hebt alle ervaring achter de rug. Je leeft in de kracht van Gods geest. Je leeft met de verkwikkingen van God. Het is een en al triomf. In genade, in Gods kracht natuurlijk. En verder niks. Dat spreekt vanzelf. Nou, die Amorieten. Nachmanides zegt, dat is het verschil met Edom. Edom hoort niet bij het beloofde land, dat is een broedervolk. Maar de Amorietenland hoort wel bij het door God beloofde land. En hij leest de tekst zo, dat zou best wel zwaar kunnen zijn wat hij zegt. Het was de bedoeling van de Israëlieten dat ze dat land op dat moment niet zouden veroveren. Ze wilden eigenlijk eerst het beloofde land aan de andere kant van de Jordaan veroveren. En dan terugkomen voor het Amorietenland. Dus daar vragen alleen maar doortocht. terwijl het toch land was dat aan hen zou toevallen. Maar Sion bindt ze de strijd aan en daardoor worden ze wel gedwongen om het land nu al te veroveren. Dat heeft natuurlijk wel allerlei consequenties, want we zullen later zien in nummer 32 dat Ruben en Gad en de halve stam Manasse die willen op dat moment daar al wonen. En dat is, ja, dat is toch niet het, ja, het land aan de andere kant van de Jordaan. Dat is toch een verschil, maar dat ga ik later wel uitleggen. Dus ze moeten eerst zelf de Jordaan over en helpen om dat land te veroveren. Maar ja, hun kinderen blijven aan de andere kant van de Jordaan. En daar hebben ze de gevolgen van gemerkt. Maar er komt nog. Hesbon, dat, de hoofdstad van Moab, dat wordt de uitvalsbasis voor Israël. Vuur gaat uit van Hesbon naar Moab. Ja, dat is eigenlijk eerst de Amorieten die dat land veroverd hebben. Want Moab is natuurlijk eigenlijk ook een broedervolk. Moab en Ammon zijn zonen van Lot. Maar ze zijn veroverd. Het is nu Amorietenland geworden. En wat Amorietenland is, dat gaat toevallen aan het land, aan het volk Israël. Nou ja, kleinigheid. Dat tweede lied is toch wel heel merkwaardig, zeg. Dat lied gaat over Kamos. En Kamos of Kemos, zegt een andere vertaling, is de god van Moab. Dat vinden we nog een paar keer in het Oude Testament vermeld. En dit lied zegt, die Kamos die heeft niet goed voor zijn volk gezorgd. Denk erom, in de Bijbel zijn die goden van de volken realiteiten. Dat zijn natuurlijk gevallen engelen, het zijn geestelijke machten. En Psalm 82, daar worden die goden ook ter verantwoording geroepen. Pas een leuke discussie over gehad met Chaim Eisen, die is de rabbijn uit Jeruzalem, die was niet met me eens. Die zei, dit zijn de rechters. Dat is de traditionele uitleg. Maar er zijn ook Joodse en christelijke uitleggers die zeggen, nee, dit zijn de werkelijke goden. En Kamos is één daarvan. Maar hij had voor zijn volk moeten zorgen. Hij was had een dienstknecht van de Heer God moeten zijn. Maar hij laat zich als God vereren. Hij leidt dat volk tot afgoderij. En hij staat ook toe dat dat volk door anderen wordt gevangen genomen. In Richter 11, het verhaal van Jefta, daar zie je dat Kamos ook de god is van het broedervolk Ammon. En ook dat de geschiedenis van dat volk geleid wordt door deze god. Alle goden leiden de geschiedenis van de volken, maar daarachter staat de god van Israël. Die in de Bijbel meermalen genoemd wordt de god der goden. En Jefta doet dat echt op een mooie jodenmanier, zou ik bijna zeggen. Hij zegt tegen hem, nou, jullie god Kamos heeft jullie een stuk land gegeven. Wees daar nou tevreden mee. En onze god Adonai heeft ons een land geschonken. En daar zijn wij tevreden mee. Dus hou je nou bij het land van jullie god. Dan houden wij ons bij het land van onze god. Maar, en ook op de aap uit de mouw. Als je dwars blijft liggen. Er is een rechter over al die goden. En dat is de god van Israël. Dat is een heel merkwaardige gedachtegang. Dat is een gigantische pretentie die Israël altijd gehad heeft. Al die volken hadden een eigen god. Waar ze ook tevreden mee. Maar Israël heeft altijd de pretentie gehad. Maar onze god is tegelijkertijd de god van alle goden. Dat is een groot verschil. In Jeruzalem zeg ik nooit, als ze vragen, are you Jewish? Dan zeg ik nooit, I'm Christian. Want dan word je meteen in een vakje gestopt. Dus ik zeg altijd, no, but I love the God of Israel. En Jood antwoordde, but he's the God of all people. Ik zei, ja, maar he is pleased to call himself the God of Israel. En toen glimlachte hij alleen maar. God is allebei. Hij is de God van Israël, zo wordt hij vaak genoemd. En hij is de God van de hele wereld. Hij is de God der goden. Dus houden ons allebei bij onze eigen God. Maar als jij eigenwijs bent, zegt hij tegen Sion, dan zal de God der goden, en dat is toevallig onze God, recht spreken. Dat is meesterlijk. Dat is precies in een korte paar woorden. Wat hier ook gebeurt. Kamos zorgt niet goed voor zijn volk. Maar daarachter staat de Heere God. Die heeft het allemaal in zijn hand. Want hij is de God der goden. U weet al in Daniel 10. Daar vind je dat het duidelijkste. Daar wordt gesproken over de vorst van Perzië. En de vorst van Griekenland. Dat is ook eigenlijk een ander woord. Daar wordt het dan niet God genoemd. Maar Sar. De Sar van Perzië. En de Sar van Israël. Maar dat is en van Griekenland. Dat is eigenlijk precies hetzelfde. Dat is de godheid. Die de geschiedenis van Griekenland en Perzië leidt. Die goden kennen we. Esther zit hier in de zaal. En Esther was een meisje in het land der Perzen. Ze werd genoemd naar de godin Ishtar van de Babyloniërs. Waarom hebben ze jou niet Hadassah genoemd? Dat was haar Joodse naam. Dat waren de namen, vaak dames. Mordechai trouwens, hetzelfde verhaal. Hij was dan Marduk genoemd, de hoofdgod van de Babyloniërs. Ja, zo gebeurt dat als Israël onder de volkeren terechtkomt. Dan nemen ze de namen van die volkeren over. Maar tegelijkertijd klinkt daarin door dat al die goden reële machten zijn. Het zijn maar geen verzinsels van de heidenen. Dat maakt het juist zo gevaarlijk. Dat maakt afgoderij zo gevaarlijk. Het is niet alleen maar dat je God daarmee verloochent, maar ook je begeeft je in de macht van deze gevallen engelen, van deze demonische machten. God is de God van de geschiedenis. Nou, het is mooi dat hier een niet-Joods lied wordt geciteerd. Je zou zeggen, oorspronkelijk was het een niet-geïnspireerd lied. En het wordt hier geciteerd om iets duidelijk te maken dat je misschien, als een Jood het gezegd zou hebben, niet zo makkelijk geloofd zou hebben. Maar dit niet-Joodse lied bewijst dat dit gebied oorspronkelijk van Moab en Ammon was, maar veroverd was door die vervloekte Amorieten. Want dat was het, ze stonden onder een vloek. De vloek van Kanaan die Noach al had uitgesproken. Niet Gam is vervloekt, zoals de mensen van de apartheid leerden. Gam werd vervloekt in zijn zoon Kanaan. Daarmee werd al vooruitgegrepen op de Kanaanieten. U weet, dat waren zeven volken, de Hivieten en de Ferezieten en hoe ze hem omgeten. Maar de bekendste, dat zijn de Amorieten. Ik zei straks al, die staan eigenlijk voor het geheel. Ze waren vervloekt. En ik zei ook al zijn ze vervloekt, Genesis 15 laat het geduld van God zien. Dat kun je ons niet voorstellen. 400 jaar stond God toe dat het nageslacht van Abraham vervolgd en verdrukt wordt tot de ijzeroven van Egypte aan toe. En als je je afvraagt waarom heeft het zo lang geduurd, dan geeft Genesis 15 dit antwoord. Eerder is de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten niet vol. God is een heilig en rechtvaardig God. Dat betekent, hij wil nog liever dat zijn eigen volk nog een stukje langer verdrukt wordt, dan dat hij de Amorieten zou straffen voordat ze de maat van hun ongerechtigheden volgemaakt hadden. Een heel treffend woord. Maar nu zijn wij op het punt aangekomen dat die maat vol is. En daardoor moet al het land dat de Amorieten veroverd hebben naar Gods plan toevallen aan Israël. Dus de Amoriet nam het land van Moab in beslag en Israël neemt het land van de Amorieten in beslag. Dat wordt later door Jozua precies beschreven door Jefta als hij in Richteren 11 dat nog eens uitlegt aan Sihon, de koning van de Ammonieten. Dus eigenlijk wat hier gebeurt is de eerste verovering van een stuk van het beloofde land. Hesbon, dat is oorspronkelijk het land van Moab, maar het is hier het land van de Amorieten. En Mozes, dat is wel boeiend, daar komen we later uitvoerig op terug. Hij staat er met uitroeptekens, u moet het maar eens nalezen. Maar in Deuteronomium 2 en 3 beschrijft hij dat ook. En geeft hij dat ook zo aan. Dat de Heere God uitdrukkelijk zegt, nu gaan jullie land veroveren. In Genesis 15, waar ik net al eens citeerde, is het land natuurlijk in een veel grotere uitgestrektheid beschreven. Van de beek van Egypte tot aan de rivier de Eufraat. Maar dat is meer land dat Israël onder controle heeft, zoals het ook was in de dagen van koning Salomo. Zover reikte ook de macht van koning Salomo. Maar dat is niet het beloofde land. Dat is land verder omheen dat wel onder de controle van Salomo viel, maar dat nooit behoort heeft tot het eigenlijke land. Je vindt het ook in Ezekiel 47, als dat land daar opgedeeld wordt onder de 12 stammen in de toekomst, dat gaat allemaal nog gebeuren, dan is dat dit land. Niet van de beek van Egypte tot aan de Eufraat, het is dit land. Met niet alleen de Westbank erbij, maar of de Jordaniërs het nou leuk vinden of niet. Ook die gedeelten in het Overjordaanse, waar Ruben en Gad en de halve stam Manasse destijds gewoond hebben. Dat hoort er allemaal bij. Dus die Golanhoogvlakte bijvoorbeeld, waar nou zo twist over is geweest en nog eens eigenlijk. Tussen Israël en Syrië, dat hoort allemaal bij het beloofde land. Het Overjordaanse, maar er is toch een verschil. Daar gaan we het later nog wel over hebben. Maar eigenlijk vind je dat vooral ook meer in Jozua. Maar ook aan het eind van Numeri. Het Overjordaanse, dus vanuit het land gezien, dat is het land aan de andere kant van de Jordaan. En de Jordaan is enorm van betekenis. Het is de rivier van de dood. Dat wisten de negerslaven in Amerika ook al. De River Jordan. Dat was eigenlijk de lichamelijke dood voor hen. Waardoor ze verlost waren uit hun aardse lijden en dan in de hemel kwamen. Maar dat is eigenlijk niet precies het gebruik van de term in de Bijbel. De Jordaan is eigenlijk een intype het met Christus gestorven en opgewekt zijn. En daardoor deel krijgen aan het leven dat eigenlijk een leven is aan de overzijde van de dood. En daarom zullen we laten zien dat het een beetje triest was dat de Rubenieten en de Gadieten en de halve stam Manasse zeiden, oh, maar dit vinden wij mooi genoeg, dus we zijn hier wel tevreden mee. Dat is als een christen die vandaag tevreden is met Jezus als inspirerend leraar en voorbeeld en alles, maar die eigenlijk verder voor dat idee van met Christus gestorven en opgewekt zijn, dat zijn dingen, daar kan hij eigenlijk niks meer, daar heeft hij eigenlijk geen idee van. Deze stammen zijn dan ook als eerste in de Assyrische ballingschap weggevoerd. Ze waren een willoze prooi. Als er verdrukking in Nederland zou uitbreken, zijn dat ook de mensen die als eerste overstag gaan. Ik hoop dat u en ik daar niet bij zijn. Maar die mensen die zo'n mager beeld hebben van Yeshua, die zullen de eerste zijn. Hij is niet alleen maar de wijze rabbi. Dat is hij ook. De grote wijsheidsleraar, dat is hij ook. Hij is degene die niet alleen maar gestorven is, maar voor ons gestorven is. Niet alleen maar opgewekt is, maar voor ons opgewekt. En wij zijn, dat gaat nog een heel stap verder, wij opgewekt met, opgestaan met hem. Romeinenbrief, Efesbrief, Kolossenbrief, is een belangrijke gedachte in de bediening van Paulus. Dus dit is wel beloofd land, maar je belooft land en belooft land. Sommige mensen zijn al heel blij met een God die voor ze zorgt elke dag. Luister maar naar hun gebeden, die gaan ook veelal niet verder dan bewaring en eten en drinken, voedsel, kleding en onderdak en gezondheid. En dan denk ik wel eens, ja, dat zijn eigenlijk toch Rubenieten, Gadieten en de halve stam Manasse. Ik weet niet hoe hun privébeden gebeden zijn, dus ik moet voorzichtig zijn met oordelen, maar ja, we zouden eigenlijk moeten weten dat we zo ontzettend veel meer ontvangen hebben dan dat. Terwijl onze gebeden voor een groot deel toch gaan over die aardse zegeningen. Die belangrijk zijn, doen we niks vanaf. En die komen ook bij God vandaan. Maar er is zoveel meer. Ten slotte. Bazan. Met die gekke koning Och. Tenminste, ik vind hem wel een beetje gek. Als je ziet hoe groot zijn bed was, dat is niet te geloven zeg. Wij kennen ook heel grote bedden. Ik weet het als kind dat we bij een Duits gezin gelogeerd kwamen. Er konden met z'n vijf in dat ene bed van dat echtpaar slapen, zeg. Dat vonden wij een groot bed. Nou, dat is niets vergeleken bij dat bed van Och. Hij wordt dan ook genoemd in Deuteronomium 3 de laatste van de Refaïten. Dat was een reuzengeslacht. Vandaar ook dat reusachtige bed. Maar een bed, als nou het belangrijkste wat van jou verteld wordt later bij het nageslacht. Die Ouweneel, die had toch een groot bed. Dat is toch verschrikkelijk triest. Dat is toch afschuwelijk triest. Wat voor beeld van luiheid en gemakzucht krijg je niet van die man. Die man had zo'n groot bed. Hij was er bijna niet uit weg te slaan. Ik heb het altijd wonderlijk gevonden van deze Och. En Och, hij onderneemt het om de strijd aan te binden tegen Israël. En Nachmanides zegt, denk toch, dit is verschil met de voorgaande keer. Toen moesten ze wel. Nu is het een rechtstreekse opdracht van God. Dat moest er wel, maar Mozes had ook om dat land heen kunnen trekken. Net als bij Edom. Maar Edom is een broedervolk. Och niet. Och, in opdracht van de Heere God, zijn land wordt, hij wordt verslagen en zijn land wordt veroverd. Dit is het einde van hoofdstuk 21, maar de parasha is nog niet helemaal afgelopen, er komt nog één versje bij. Want op slot rekenen de indeling in hoofdstuk en verse, die is door de christenen bedacht, die hebben de joden van ons overgenomen. Dat zei Rabbi Chaim Eisenpas ook nog tegen me. Hebben van jullie overgenomen. En die indeling is niet altijd, dat is ook maar mensenwerk. Vers 1 hoort er nog helemaal bij, want nu zijn ze dan toch echt op het eindpunt. De velden van Moab, de woestijnreis is voorbij. En hier wordt Jericho al genoemd. Ze komen aan op het punt aan de overkant van de Jordaan bij Jericho. Je zou zeggen, nou, we kunnen meteen doorgaan met Jozua 6. Ah, nee, nee. Het is nog een heel eind vanaf nummerie 22 tot Jozua 6. Er komt nog een heel eind in nummerie en het hele boek eruit genomen. Die velden van Moab zijn zo'n ongelooflijk belangrijke leerschool van Israël geweest. Daar kregen ze de geestelijke voorbereiding op het beloofde land. Heel veel gelovigen hebben het nodig om te leren hoe je door de woestijn moet trekken. We hebben het over het reinigingswater gehad en we hebben nog zoveel andere dingen. Hoe je tegen Amalek moet vechten en al die dingen meer. Wat heerlijk als je dat allemaal door de kracht van God en door de genade van God en door de geestelijke bevinding onder de knie hebt. Mag ik het even zo zeggen? Dan laten we dat achter ons. Nou mag je, na ervaring met Paulus, zeg ik, vermag alles door hem die mij kracht geeft. En nou richten we de blik uitsluitend nog naar voren. Ik denk dat heel veel gelovigen dat inderdaad op hun sterfbed zo beleven eigenlijk. Maar daar wil ik het nou niet zo rechtstreeks op toepassen. Maar wel op hun sterfbed. Als ze losgemaakt worden, zoals het heet, van de aarde en van alle dingen van hier beneden. Het allemaal steeds minder belangrijk wordt. En ze klaargemaakt worden voor de hemel. Ik zeg, ik wil het zo niet toepassen. Het is maar een vergelijking. Want het gaat hier niet over de hemel. Het gaat hier over het leven met Christus aan de andere zijde van de Jordaan. In het beloofde land. En uiteindelijk is dat het koninkrijk Gods. Jericho. Maar het duurt nog heel lang voordat we in Jericho aankomen. Wij zullen dat niet eens beleven, want wij stoppen bij Deuteronomium 34. Dus de verovering van het land staat niet op het programma. Ik vind dat jullie weer geweldig meegedaan hebben vanavond. Complimenten met zoveel dat over je heen komt. Ik hoorde gisteren van iemand die zei, als we thuis zijn, gaan we het meteen weer afdraaien. Want we hebben minstens 2 keer nodig om het in eerste instantie te verwerken. Dat kan ik zeer goed begrijpen. Bij mij is het ook heel lang door heel veel heen gegaan voordat ik dit met jullie mag delen. Zullen wij de avond afsluiten? We zijn toch nog redelijk op tijd klaargekomen. Zullen wij de avond afsluiten met gebed? Heere God, eigenlijk is dit wel een beetje een beschamende avond. Als we er zo met de neus op gedrukt worden, dat het minst of geringste in de woestijn ons kan verontreinigen. En dat u dat heel ernstig opvat. En dat we dan altijd terug moeten naar het kruis waar uw zoon voor ons gestorven is, om ook met die onreinheid weer uit de weg te kunnen. En u wilt ons ook laten zien dat hoe oud we ook worden, we altijd weer die les van het vlees moeten leren. De oudsten onder ons, de meest ervaren gelovigen onder ons, zullen nog altijd moeten zeggen. Ja, en dan zullen het kunnen zeggen op grond van ervaring. Het vlees is van geen nut. Het zit ons alleen maar in de weg. Maar we danken u dat we ook iets mochten zien van de kracht van de Heilige Geest. We blijven niet vast stilstaan bij die zwakheid en tekortkoming van het vlees. We hebben gehoord over dat levende water, dat een bron in ons wordt, dat opspuit tot in het eeuwige leven. En dat een bron wordt die ons zodanig kan vervullen dat het water gaat overstromen. En geef ons maar genade, Heere God, dat we veel mogen gevonden worden daar in die velden van Moab. Waar we met de stok maar in de grond hoeven te prikken om het water tevoorschijn te laten komen. Waar de geestelijke droogte achter ons ligt. En waar we ons mogen verrijken en laten vullen met alles wat u ons te bieden hebt. En het oog gericht wordt niet op de moeite van de woestijn, maar ons oog gericht wordt op de zegeningen van het beloofde land. We kijken vooruit naar uw wonderbare toekomst in Yeshua, uw Zoon, onze Messias, onze Heiland, onze Heere. We loven en prijzen u voor wat we mochten overdenken. Heer, laat het beklijven in onze harten. Wees met ons als we van hier gaan, bewaar en zegen ons. En ook voor een volgende keer bevelen we ons weer van harte bij u aan. We loven en prijzen u in de naam van Yeshua, uw Zoon. Amen.